Ja, lieve luisteraars, daar zijn we weer met onze LHBTI gethematiseerde podcast.
Zo, dat was een heel moeilijk woord.
We klinken wel hollen, want de ruimte is leger.
Ja, precies. We zitten even in een andere ruimte. Ik gooi maar meteen die intro eruit.
Nee, niet dat wij leeg zijn, hè? De ruimte.
Nee, de ruimte is een beetje holler. Ja, godsamme. Ja, soms moet op een ander plekje gaan zitten. Dus tegenover mij zit Jolande van Gool. Zoals,
nog wel.
Ja, Jolande die het fysieke ongemak. Hè? Maar goed, daar gaan we dadelijk nog wel even over hebben. Maar wel nog altijd actief voor het regenboognetwerk FNV. Een nieuwe voorzitter voor de FNV, zei ik.
Ja,
wel een
daar,
oude man, laat ik maar zo zeggen.
Diplomatiek niks over zeggen. Wel mag ik zeggen. Nou, trouwens, laat ik gewoon niet diplomatiek zijn. Het is allemaal niet democratisch gekozen, het bestuur. Dus dat is denk ik een schande voor een vakbond. En het had wel een vrouw mogen zijn.
Ja, in ieder geval toch geen. Hoe oud is die Hans Spekman? Waar hebben ze die uit de klei getrokken? Nou, goed, oké. Genoeg over de regenboog FNV. Sowieso belangrijk.
Nou, dat gaat over de FNV.
Nee, dat gaat over de FNV. Ja, precies. Ja. Ik wilde mezelf al corrigeren. Dit gaat natuurlijk over de FNV, waar het regenboognetwerk een belangrijk onderdeel van is. En wat ook zo moet blijven.
De vraag is of zij daar vinden. Want ze denken vooral, maar dan ga ik technisch, in sectoren.
Ah.
Maar het landelijk netwerk is natuurlijk geen sector. Dus het kan best zijn dat we weggebonjourd bezuinigd worden. Dus, goed, jullie weten wel dat wij dat niet zomaar laten gebeuren.
Nou, precies. Hè, want wij blijven lekker LHBTI-activistisch. Zo doen wij daar gewoon.
Ja.
In jij landelijk en wij ook stedelijk.
Ja, want jij bent in het kader van deze week naar het regenboog stembusakkoord debat geweest.
Ja, daar ben ik naartoe geweest. Waar zou ik ervan zeggen?
Ze hebben allemaal een handtekeningetje weer gezet.
Zeker. Vijf onderwerpen, waaronder natuurlijk veiligheid en voorlichting op scholen. De hele rattenplan die kwam weer voorbij. Ik had een sterke déjà vu. Na de kleurrijke agenda van 4 jaar geleden, waar naar mijn bescheiden mening, maar dat was uit de vorige podcast met Aline Samshuis ook wel duidelijk, niet zo heel veel mee is gebeurd van gemeentewegen. Die punten kwamen allemaal weer voorbij en iedereen was er weer mee eens dat er van alles aan moet gebeuren.
Heel belangrijk vond ze het allemaal.
Ze vond het allemaal heel belangrijk. Opnieuw was volgens mij Aline wel degene die het sterkste naar voren bracht. Ja, maar als wij dit belangrijk vinden, dan moeten we er ook knaak tegenaan zetten.
Terecht punt.
Heel terecht punt, maar ja, heel veel nieuws zag ik niet daar,
nee,
helaas.
Nee.
Dus ze hebben nu ook beloofd, over 2 jaar gaan we dan evalueren. Ik denk, wat valt te evalueren als je niks doet? Maar ik zat misschien in een kritische fase. Dat kan.
Ja, dat zit
iedereen
wel
eens in leven.
Positief kritisch. Ook nog iets leuks meegemaakt?
Heb ik nog iets leuks meegemaakt? Ja, nou, een toezegging vanuit de VVD dat er toch wel echt geld voor het IMZ-festival moest zijn. Dus die heb ik toch maar even de hand
geschud.
Dat
is niet leuk, dat is hard werken voor ons.
Ja, nou ja, goed, maar oké. Maar dat zou dus wel heel fijn zijn als dat inderdaad geconcretiseerd wordt. Verder eigenlijk, het debat zelf vond ik niet echt om over naar huis te schrijven, zeg maar.
Ik denk, jij begint over een boeketreeks.
Ja, nee, maar kijk, ik wilde ook nog wel even zeggen, ik dacht dat jij bedoelde over de dingen. Nee, want wat ik dus ontdekt heb, zijn de boeketreeksboeken voor lesbische vrouwen. Ja, dat is echt best wel een guilty pleasure van ondergetekende. Zo van die niemendalletjes van zij ontmoet zij en ze krijgen wat en vervolgens krijgen ze ruzie. Om wat voor reden dan ook. Of nee, niet ruzie.
Jaloers.
Nee, dat niet. Nee, het loopt fout omdat ze elkaar niet goed begrijpen en zo.
Oh,
en dan uiteindelijk blijkt de liefde toch sterker dan alle andere dingen. Het is altijd een goede eind.
Ja,
altijd
niet dat
een
met een kerel ervan.
Nee, en ook geen zelfmoorden of totaal nee, deze vrouwen zijn allemaal helemaal blij met hun lesbisch zijn.
Oké, en die kunnen we gewoon ergens vinden?
Ja, je kunt het gewoon kopen. Dus ik koop ze dan als
lesbische boeketreeks.
Ja, dat heet niet zo. Maar ik heb wel een Harper Bliss.
Oh.
Ja, dat is vast en zeker een pseudoniem. Maar goed, dat is een van die schrijvers. En die schrijft, een van die simpele boeken van. Het gaat dus ook. Het zijn een soort van doktersromans, hè?
Ja,
de een is dokter en de andere is patiënt. En
dierenarts.
Het is echt vrij ernstig dat ik dit leuk vind. Maar goed, ik ben van de ontboezemingen in deze podcast. Zullen we maar zeggen.
Compensatie van de zware baan. Hè?
Nou, misschien zullen we maar zeggen. Dus, waar gaan we eigenlijk
ik
doen?
Ik wil ze wel lenen als ik dan 16 april geopereerd worden. Dan kan ik heel de
dag... Nee, maar het zijn allemaal e-pubs, dus ik ken ze allemaal zo... Huppakee, en kunnen zo op iPad lezen. Dus dat is geen enkel probleem. Mag waarschijnlijk niet van de boekenuitgevers, dus als die dat horen... maar nee, dat kan geregeld worden.
Okay.
Dus want, even tussen deze lippen door, zeg jij, als ik geopereerd word, er is nieuws.
Ja, 16 april, dus dat is net een paar dagen voor ons jubileum.
Ja,
dus,
dan kunnen we nog even heftig vieren. Hopen we. En dan ga jij onder het mes. Maar dan zijn wij dus ook een tijdje niet te horen.
Eruit.
Ja. Dus wij gaan er hopelijk uit met een soort van jubileum 5 jaar podcast aflevering. Maar dan zijn we echt tot ver in dit jaar niet meer te horen.
Nee.
Dan moeten we onze luisteraars even op voorbereiden.
Ja, nee, daarom zeker mentaal.
Dus, ik moet mezelf ook mentaal op voorbereiden. Ja. Want ik maak met veel plezier deze podcast. Dus, ja. God, 16 april onder het mes. Zet maar vast even klaar. Kaarsjes aansteken. Ja. Zet maar in
niks
de agenda.
Niks in de fik steken.
Nee, niks in de fik steken. Dat is niet goed. Hey, iets anders. We gaan bellen. We gaan in gesprek met Marleen Hendricks. Die kennen we al, want daar hebben we eerder een podcast mee opgenomen. Ja. Zal ik ook even erbij een linkje naarbij zetten of iets dergelijks. Of welk nummer van de aflevering dat was en zo, wanneer dat was. Kunnen mensen dat terugvinden. In ieder geval, Marleen is intersexe. En heeft een voorstelling gemaakt die XYI heette. En nu heeft ze een nieuwe voorstelling en die heeft een Franse titel.
Ja, ik ga dat niet doen, hè? Want ik vind sowieso, denken we, deelt ze in moeilijke titels of zo, hè? Maar...
Nou ja, Enfin Barbin heet die jongens. Enfin Barbin. Dus, dat valt toch best wel mee.
Ja, we kunnen een lobby starten dat hij de volgende keer Nederlandstalig is.
Ja, dat
hè?
Zeker. Gaan we
op
kijken.
Brabant.
We zullen eens kijken, want Marleen die woont in Breda of in de buurt van Breda. Dus die heeft ook zeker Brabantse passie. Dus zullen we die maar eens gewoon gaan bellen, Jolan?
Is goed. Ja, vanochtend bellen we met Marleen Hendricks. Die hebben we al een keer gesproken over intersex. Maar nu gaan we Marleen spreken als maker. Want ze heeft een nieuwe voorstelling. Er waren er al een aantal XYI.
Ja.
Boys won't be boys. Maar nou is er een nieuwe Marleen toch? Vertel.
Ja, klopt. Ja. Vrijdag was de première van Enfin Barbin. Ja. Ik heb allemaal voorstellingen met moeilijke titels.
Ja, zeker voor Brabanders zoals wij. Goed, wij ploeteren moedig voort, Marleen. Dus, vertel de voorstelling Enfin Barbin. Vertel even in het kort waar die over gaat.
Ja, dus het is eigenlijk begonnen vanuit een boek van Herculine Barbin. Dat is een Franse intersexe persoon uit de 19e eeuw. Zo rond 1860 geschreven. Ik wil eigenlijk in de voorstelling haar verhaal vertellen. Maar bij dat verhaal hoort ook dat er nadat zij is overleden... eigenlijk allerlei artsen over haar geschreven hebben.
Mm-hmm.
En dat ik eigenlijk haar verhaal probeer te ontdoen van al die artsen... en het terug wil geven aan haarzelf.
Mm-hmm.
En daarmee gaat het eigenlijk ook meteen op mijn eigen intersexe ervaring... omdat ik me daarin eigenlijk heel erg herken.
Ja.
Marleen, voor mij even terug naar Herculine, want ik ken het boek niet en ik heb ook niet de try-out gezien. Dus ik wacht natuurlijk op een soort première. Kun jij dan uitleggen wat die Herculine, jij zegt 1860, die heeft haar persoonlijke verhaal al opgeschreven en heeft in die tijd ook al geschreven over intersex?
Ja, precies. Dus ze werd dat was eigenlijk al de vraag, maar ik kom er misschien zo nog wel op terug. Mm-hmm. Werd geboren in 1838 in Frankrijk en groeide eigenlijk een groot deel van haar leven op in een Ursulinenklooster. Dus dat waren van die meisjesscholen in het klooster. En ze kan eigenlijk best goed leren en ze wordt opgeleid om docent te worden op zo'n meisjesschool. En wanneer ze eenmaal aan het werk is, wordt ze verliefd op een vrouwelijke collega.
Mm-hmm.
En dat begint, ze schrijft ergens van, ik was geboren om lief te hebben. Ze is sowieso nogal hartstochtelijk en daar schrijft ze ook heel hartstochtelijk over. Maar ze krijgt een soort gewetensvroeging over die relatie en ze gaat biechten. En die eerste twee biechtmomenten komt ze met nogal een schandelijk gevoel terug. Op dus een pastoor zegt geloof ik van ga het klooster maar in. Mm-hmm. En dan zegt ze zelf van maar dan zit ik in een klooster met alleen maar vrouwen. Ik denk niet dat de situatie daar beter op wordt. Wat wel een grappige, grappige opmerking.
Ja, zeker.
En uiteindelijk komt ze bij de bisschop terecht en biecht ze voor de derde keer. En die neemt haar verhaal eigenlijk serieuzer. Mm-hmm. En die schakelt een dokter in. En die dokter onderzoekt haar en die zegt eigenlijk dat een verkeerde geboorteaangifte heeft plaatsgevonden. En dat ze een man is.
Ah, okay.
En dan is ze vanaf eigenlijk de een op de andere dag gaat ze als man door het leven. Maar ze verschijnt dan dus ineens als man in de kerk. En dan ontstaat er eigenlijk een soort heisa in die hele omgeving. Want er gaat natuurlijk ineens het verhaal dat een vermomde man jarenlang op een meisjesschool heeft gewerkt. Dus de bisschop adviseerde dan eigenlijk om even naar Parijs te vertrekken. Om eigenlijk even die weg te gaan van die heisa. Mm-hmm. En daar sterft ze uiteindelijk dus vrij eenzaam op de 30ste levensjaar, maakt ze zelf een einde aan haar leven. Dus het is best een tragisch einde.
Ja, ja.
Maar ze laat dus bij haar dood, heeft ze dus eigenlijk in die laatste 5 jaar waarin ze in Parijs is, heeft ze haar hele levensverhaal opgeschreven. Okay. En dat laat ze achter.
Ah, ja. Nou en ja, en hoe ben je... Dat vind ik nou heel interessant. Hoe kom je nou op zo'n boek? Hoe vind je dat? Dit is toch niet een ChatGPT vragen, denk ik, of wel?
Nou ja, toch wel. Ging ik uiteindelijk wel doen en was toch wel iets over te zeggen. Maar er zijn gewoon, als je zelf intersexer bent, dan zijn er gewoon weinig verhalen, zeg maar, waarvan je denkt, ja, dit ben ik.
Ja.
En eigenlijk zelfs was dit verhaal tot de jaren 90 het enige verhaal dat er bestond.
Jezus.
En
tot de jaren 90, 1990. Waar heb je
1990.
Ja, oké. Okay.
Ja,
dus dat is ongeveer een eeuw. Is er maar één boek of rolmodel geweest?
Ja precies. En je wilt toch... Nou, ik wilde eigenlijk... Ik dacht gewoon zelf van na het maken van mijn eerste voorstelling van... Hè, maar dit heeft altijd al bestaan. Want, en hoe ging dat er in die tijd aan toe? En zo kwam ik dus op het verhaal van Herculine eigenlijk terecht.
Ja.
En ik vond dat zij... Dus in die tijd, dus in 1868, dat verhaal zo achterlaat met haarzelf... Dat vond ik zo'n... Ja, een stoere daad. Verzet of zo van hallo, ik ben er.
Ja, dit is mijn verhaal.
Ja.
En
ja,
iemand heeft het ook nog wel gepubliceerd dan.
Ja, dus dat is eigenlijk deel 2. Dus ook het boek zoals wij het kennen is de eerste helft. Is eigenlijk dit wat ik vertel, is haar verhaal.
Mm-hmm.
En het duurt even voordat daar iets mee gebeurt. Dus eerst publiceert een arts het in een soort medisch tijdschrift. Maar uiteindelijk, een eeuw later, dus rond 1970... publiceert Michel Foucault, dat is een Franse filosoof, hij schreef de geschiedenis van de seksualiteit.
Mm-hmm.
Publiceert hij het eigenlijk als boek. En dan is dus de eerste helft is het verhaal van Herculine. En de tweede helft zijn alle dingen die hij gevonden heeft over Herculine. Dus dat is die arts die het hem aan het begin had gepubliceerd. Mm-hmm. Maar dat is ook een van de Duitse psychiater die het ergens in die 100 jaar daartussen heeft gelezen. En ze helemaal geobsedeerd raakte door Herculine. En ze het hele novelle heeft geschreven over haar. Maar ook zijn eigen analyse, dus over die hele geschiedenis. Maar ook bijvoorbeeld doktersrapporten van dokters die haar hebben onderzocht tijdens haar leven. En echt, Herculine noemt nergens plaatsnamen, noemt nergens namen. En dan heeft Foucault allemaal uitgezocht.
Ah, okay.
En zelfs zeg maar hele doktersrapporten met plaatjes van genitalië eraan toegevoegd.
Ah,
dus...
want ik heb dus een try-out gezien waarin jij... eigenlijk het gedeelte oefende, om het zo maar te zeggen... als ik dat zo mag zeggen, tenminste... waarin je die artsen naspeelt. Hè? Wat ook, daar zit zeker een heel komisch element in... omdat je ook allemaal typetjes daarvan maakt.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het ook te gruwelijk voor woorden eigenlijk... hoe die artsen met Herculine omgingen. En jij maakt inderdaad ook de brug naar... hoe artsen ook in, nou ja, niet alleen met jou, maar met intersexe personen in het algemeen, eigenlijk heel gruwelijk omgaan. Als een soort van object van, god, dat moeten we eens even goed bestuderen, want dat laat je heel mooi zien in de voorstelling, vind ik zelf. In ieder geval, dat maakte heel veel indruk op mij en daarom dacht ik, hier moeten we het over hebben.
Ja, precies. Want dat is ook wat ik herken in het boek, dus ik vond het en een daad van verzet, maar ook dus dat eigenlijk... als je dan deel 2 gaat lezen, dan wordt bijna haar hele verhaal ontkracht doordat het tot op de genitaliën toe in geduid gaat worden.
Ja.
Dus dat de hele zeggenschap verdween eigenlijk bij haar en kwam helemaal bij die artsen te liggen. En dat raakte iets bij mij, omdat dat gaat, en we zijn 150 jaar verder, maar is nog steeds zo. Dus je leert jezelf als intersexe persoon kennen doordat je in het ziekenhuis komt en door de talen van de artsen die jij praten over jezelf. Ik heb deze aandoening of ik heb... Terwijl je kunt afvragen of dat terecht is, want eigenlijk was ik ook al gezond voordat ik voordat er medisch werd ingegrepen. Mm-hmm. Maar het klopte gewoon niet ons hele idee dat we mannen of vrouwen hebben.
Ja.
En dat je dus die vraag van, op basis van wat zijn eigenlijk die artsen geautoriseerd om al die dingen te doen.
Ja.
En tot in het extreme toe, tot iemands lichaam binnendringen, meermaals betasten, eigenlijk alles, zowel bij mij als bij Herculine.
Ja.
Dus ik wilde eigenlijk, en tegelijkertijd wilde ik dus, omdat haar verhaal al zo verdrietig is, wilde ik dat het ook niet te zwaar werd. Dus ik wilde dat het een soort viering werd.
Ja.
Dus ik ga die artsen, zet ik allemaal als hele groteske typetjes weg. De ene nog gekker dan de andere.
Ja.
Waardoor er ergens het lol bij mij ontstaat, maar ook waardoor hun macht afneemt. Dus in plaats van dat zij de autoriteit zijn en zij het beter weten, worden zij eigenlijk een beetje de gekkies.
Ja.
En wordt Herculine heel normaal.
Ja, maar tegelijkertijd vond ik dat, en dat had misschien ook te maken, want hè, de hele voorstelling, je hebt niet de hele voorstelling toen gespeeld, hè, toen ik kwam kijken. En eigenlijk alleen gefocust op die artsen. Maar ik vond het ook heel beklemmend en ik kreeg echt heel veel plaatsvervangende schaamte. Van wat doen die mensen met een mens? Gewoon iemand van vlees en bloed die voor zover ik het verhaal van Herculine heb begrepen, had zij, was zij zeg maar best wel tevreden met zichzelf. Ja, ik weet niet of ik dat helemaal goed zeg. Hè? Maar ze wordt geobjectiveerd door die artsen tot niks, als het ware. Ja. Van jij bent gewoon een studieobject voor ons. Mm-hmm. En verder helemaal niks. En dat vond ik echt zo indringend en zo... Ja, dat gaf me echt plaatsvervangende schaamte op dat moment in de voorstelling. En dan is het inderdaad goed dat je daar zeg maar die balans inbrengt door het met humor ook neer te zetten, die typetjes te maken.
Ja.
Maar toch bleef dat wel ook heel erg hangen, zeg maar.
Ja. Nou, en dat vind ik ook eigenlijk, dat is eigenlijk precies wat ik ermee wilde. Omdat dat legt Foucault dan wel uit in zijn stuk van dat boek. Dat eigenlijk in de middeleeuwen, in de renaissance, bestonden er ook al intersexe mensen. Dat heette dus in die tijd hermafrodieten. En hij beschrijft eigenlijk best wel helder van, er waren gewoon rechtsregels, zowel burgerlijk als in de kerk, dat als er iemand geboren werd en het geslacht was onduidelijk, dan koos de vader of de peetvader, dat vond ik dan wel grappig, de moeder was niet in beeld, maar de vader of peetvader, welke eigenlijk geslacht gekozen werd.
Hmm.
En als het kind dan eenmaal in de puberteit was en eigenlijk ging trouwen, dan mochten eenmalig kiezen of dat ze zich aan die keus hielden, die al gemaakt was, of het andere.
Ja.
En dan moesten zij zich vervolgens eigenlijk de rest van hun leven aan die keus houden. Want anders kreeg je de mogelijkheid als sodomiet beschouwd te worden, als homo. En dus het was eigenlijk, dat schrijft Foucault, dus het was eigenlijk het terugkomen op zo'n beslissing die leidde tot veroordelingen van de hermafrodieten tijdens de middeleeuwen en de renaissance, maar niet de anatomische afwijking zelf, want daar was gewoon.
Ja.
Er waren die regels voor.
Daar lieten ze gewoon zo, want er is ook wel in de medische wereld vaak, denk ik, een ingreep, misschien als baby al, van oké, wij maken wel even een keuze, even heel lullig gezegd, waar knippen we weg of waar stellen we bij? Maar dat was toen niet. Toen kon je gewoon, werd je biologisch, gewoon kon je leven leiden met al je kenmerken. En waren er dan twee keuzemomenten, zal ik dan maar zeggen.
Ja, precies. Bij de geboorte en dus later in de, als iemand eigenlijk ging trouwen. Maar ze kenden het lichaam toen ook nog helemaal niet zo goed. Dus eigenlijk de medische wetenschap was er natuurlijk nog niet.
Nee.
Dus zij, zeg maar, niemand wist eigenlijk hoe hun lichaam precies werkte. En ook bijvoorbeeld vroedvrouwen hadden veel meer kennis van hoe hun lichaam eruit zag dan überhaupt een dokter.
Ja.
En vervolgens komt dus die medische wetenschap komt eigenlijk op. En eerst kijken ze zeg maar naar de buitenkant, of iemand man of vrouw is. Maar later leren ze meer en gaan ze eigenlijk kijken naar de interne organen. Of gaan ze dus voelen.
Mm-hmm.
En eigenlijk nog wat later gaan ze echt op celniveau natuurlijk kijken met XX en XY. Maar daarmee komt eigenlijk, wordt degene die dat dus mag bepalen, dus de macht gaat eigenlijk weg van de mensen zelf en gaat naar artsen toe.
Ja. Ja.
Dus die medische wetenschap die heeft ons natuurlijk heel veel gebracht. Want het heeft heel veel, ook bij bevallingen bijvoorbeeld, moedersterfte, heeft dat echt natuurlijk teruggedrongen. Mm. Alleen er is wel een deel van wie er wat te zeggen heeft, is van ons weggegaan en is bij hen komen te liggen.
Ja.
En het lijkt heel vaak alsof de medische wereld een soort neutraal is, want ze helpen ons. Mm-hmm. Maar daar zit zo'n sterk heteronormatief idee achter die zorg.
Ja,
ja daar zitten die... ook.
Ja, precies.
Daar
zitten die
hokjes van man-vrouw dan in. Van, hé, wij maken er een mannetje of een vrouwtje van, om maar zo te zeggen.
En die moet dan ook nog eens hetero zijn, dus met de ander seks kunnen hebben. En als dat lukt, dan is het gewoon is het plaatje klaar, zeg maar.
Ja. Ja. En is dat ook het verhaal van Hercule? Want jij zegt de eerste publicatie erover was door een arts.
Ja.
Die is ook van die gedachte uitgegaan, zeg maar.
Ja, dus eigenlijk daarom is het ook is Hercule dus ook bekend geworden. Omdat dus de jaren 1868 is het achtergebleven. En ik geloof dus tussen 1870 en 1900 maakt die medische wetenschap zo'n vlucht eigenlijk, dat ze ineens dus die interne organen en begrijpen, waardoor dit verhaal eigenlijk onder die artsen zo belangrijk is geworden, omdat het natuurlijk een soort ding werd, oh ja, wat doen we met mensen zoals Hercule? Want eigenlijk daarvoor bestond dus hermafroditisme gewoon, maar in die tijd gaan ze ineens zeggen, ja, wacht eens even, er bestaat eigenlijk geen hermafroditisme. Het is eigenlijk een soort bedrieglijk masker wat ervoor zit, wat ontrafeld moet worden. Mm. Dus wij moeten eigenlijk goed onderzoeken en uiteindelijk komt er één echt ware geslacht ergens onder vandaan.
Ja, en wij bepalen dan wel als arts.
Exact, precies. Ja. En dan betekent eigenlijk dus dat je niet meer mag bestaan, want het moet een bedrieglijk masker moet afgerukt worden, schrijft Foucault.
Ja. Maar in feite, korter de bocht, jagen ze mensen zo ook de dood in, zeg maar. Want bij die Herculine, die leefde, wat Anja zegt, waarschijnlijk wel redelijk leuke baan. Uiteindelijk toch liefde gevonden. Misschien toch moeilijk in die tijd. Maar die moest in één keer als man gaan leven.
Ja.
En daardoor werd ze natuurlijk behoorlijk ongelukkig. En dan krijg je die suïcide, zeg maar.
Ja, precies. Ja. En dat vind ik ook het schrijnende eigenlijk aan het verhaal van Herculine. Omdat... ik denk, dat lees ik een beetje tussen de regels, dat Herculine ook is gaan biechten met het idee van, oh ja, als ik dan ga biechten en ik word man, dan kan ik misschien mijn relatie met Sarah, zeg maar, dan is het gewoon een soort happily ever after. Ja, precies. Maar dat, dat gaat helemaal mis. En dus ook wel door de heisa die er ontstaat. Ja. En dat dus mensen zeggen dat Sarah al onteerd is en weet ik veel wat. Maar ja... dat is zo triest aan het verhaal.
Ja, het is een triest verhaal, maar het is ook tegelijkertijd een heel dapper verhaal. En dat is natuurlijk ook wel een vergelijking met jou, want jij vertelt ook heel persoonlijk je eigen verhaal. Dat deed je al bij XIY. Oh my god, ik moet wel goed zeggen. XIY. Ik wou XIY zeggen. Och mensen, dat is toch weer echt slecht. Hè? Maar goed, dus bij die voorstelling en ook in de podcast, toen we jou spraken, was je ook heel persoonlijk. Maar en je geeft ook nu weer aan van, ik herken me ook in Herculine in de zin van... toch geobjectiveerd worden door de medische wetenschap. En ook dat er vroeg in je leven al keuzes gemaakt worden. Ik kan me nog herinneren dat we het ook hadden in die vorige podcast over... hebben het er maar niet over, hè? De schaamte dit is een groot geheim wat jij met je meedraagt. En eigenlijk wordt er dus gezegd, de persoon wie jij bent, dat is een geheim. Want iets anders is het niet. In hoeverre komt dat ook terug in de voorstelling?
Ja, dus ik leg eigenlijk steeds meer gedurende de voorstelling parallellen tussen mij en Herculine. En op een gegeven moment, vanuit eigenlijk de heftigste artsscène van Herculine, begin ik met een soort wraakscène, waarbij ik dus eigenlijk niet helemaal weet of dat het nu Herculine of ik is. Maar dat zijn eigenlijk al mijn ervaringen met het ziekenhuis. Ja. Maar die gaan eigenlijk dus zo... naadloos over, terwijl er dus 150 jaar tussen zit.
Ja.
Maar ik zit eigenlijk helemaal aan het einde van die hele medische ontwikkeling. Dat bij mij meteen mijn testes verwijderd zijn toen ik 5 was. Met een smoesje dat het kanker kon verwekken.
Ja.
Ik ben hormonen gaan slikken vanaf mijn 10e. En allemaal eigenlijk niet gevraagd. Het werd gewoon allemaal, was een protocol. Er werd steeds bijgezegd, je mag hier tegen niemand over praten.
Ja.
Gaan we niet op internet zoeken. Tot aan hele vagina oprekken aan toe, zeg maar. Dus dat was al zo, dat beleid was al zo werd eigenlijk doorgevoerd van, oké, ja, we hebben alle stappen om jou volledig vrouw te maken. En het gaat eigenlijk helemaal niet over de vraag of jij dat wil, maar dat is gewoon het beleid.
Ja, en dus is er eigenlijk in 150 jaar medische wetenschap op dit vlak nauwelijks iets veranderd.
Nee, en ook bijvoorbeeld in de media. Dus er zit een persartikel in, wat ook best wel sensationeel geschreven is. Dus over Herculine in 1868. En heb ik dus ook een kort fragment van mij bij Humberto aan tafel. Omdat ik daar ook zo aan tafel zat met Tino Martin, Jan Smit, Robert Doornbos. Ja. En dan Humberto met allemaal mannen die dan ook zo van, wow, oh ja, ja, heftig. Dus dat ook een beetje zo, die media ook in deze tijd ook nog steeds een beetje zo sensatiegerichte.
Dan ben je toch ook weer een soort van object. Ja, ik kan het eigenlijk niet anders maken.
Ja, en dat is natuurlijk niet zo. Wij zijn sowieso onze hele lettersoep en community. Wij zijn geen attractie op de kermis, zeg maar, net als vroeger.
Nee. Ik erg me ook altijd dood als mensen zeggen, ja, het onderwerp. Dan denk ik, het onderwerp? Ben je een onderwerp? Ik ben een mens. Ja, of het thema. Of ja, zo weet je wel. Dan denk ik echt, ja, Jezus. Denk eens even na wat je hier aan het zeggen bent. Gewoon, dat zijn van die kleine woordjes, maar die doen eigenlijk gewoon echt zeer. Ja, dat maakt het ook gewoon heel moeilijk. Maar als je nou kijkt naar zeg maar, jij bent geen 5 meer. Ik ga niet vragen naar jouw leeftijd, maar het is toch. Je bent iets ouder. Is er in die periode dan nu wel wat veranderd in de medische wetenschap? Of moet jij die voorstelling gewoon gaan spelen bij alle mogelijke artsen die hiermee te maken kunnen krijgen, zodat ze snappen hoe idioots bezig zijn?
Nee, er is zeker ook wat veranderd. Dus bijvoorbeeld het geheimhoudingsprotocol is vanaf 2002 af. Mm-hmm. Maar de belangenverenigingen NNID en DSD Nederland bijvoorbeeld, die strijden nog steeds voor een verbod op niet-medisch noodzakelijke operaties door artsen bij intersexe kinderen. Ja. En die is er nog steeds niet. Die motie is wel aangenomen in de vorige Kamer. Mm-hmm. Maar en artsen zeggen nu dat ze niet zo snel meer opereren. Mm-hmm. Maar je bent nu heel erg afhankelijk van bij welke arts je terechtkomt en hoe de zorg is. En dat is natuurlijk nog steeds heel kwalijk. Dus je kan een arts hebben die echt het heel goed begrijpt en veel met de gemeenschap aan het praten is. Maar ja, als je dan bij een andere arts dat totaal niet hebt. Ja. En ik vind nog steeds, dat zijn. Eigenlijk vond ik het een beetje spannend, deze voorstelling, omdat ik hem best wel kritisch op artsen vind. En dat was de vorige voorstelling minder. En die speelde me ook in ziekenhuizen. Mm-hmm. En ik vond dat een beetje spannend. Maar nu zit ik in een andere situatie heel dichtbij bij iemand die ziek is. En waarmee ik steeds in het ziekenhuis ben. Mm-hmm. En die heeft kanker. En als ik dan de zorg vergelijk, de autonomie die hij krijgt. Ja. Dus wat hij in kan zien. Dat een arts letterlijk tegen hem zegt, ik wil jou zo min mogelijk medicaliseren. Mm-hmm. Overal de keuze bij hem legt. Mm-hmm. Daarin voel ik gewoon zo, dit is zo niet wat ik gekregen heb. Er is nog zo'n lange weg te gaan. Ja, het is beter. Ja. Maar we zijn ook echt nog niet op dit punt dat je het beschouwt als een ziekte waar nul schaamte over zit. Dus en toen dus, dacht ik ineens, oh ja.
En dus ga je toch naar die ziekenhuizen toe en de voorstelling spelen. Want ik denk echt dat veel artsen toch uit de goedheid van hun hart, om het zo maar te zeggen. In principe zeker. Tegen ouders zeggen van, uw kind is dus intersexe. Ja, het is misschien voor het kind wel beter om dit of dat. Die keuze te maken. Ja, die ouders die weten niet wat hun overkomt. Die leggen ook hun hart. Ja, misschien is dat tegenwoordig wat minder. Hè, dat je gaat nadenken voordat je zo'n besluit neemt. Maar goed, je zit echt. Zo'n arts die zit tegenover je en die zegt van, ja, god, uw kind is intersexe. Wij zouden voorstellen dat u er één van de geslachten
dat
van
is
maakt.
Makkelijk.
Dat is makkelijker voor het kind. Nee, ja, maar dat wordt ook gezegd. Dat is later makkelijker voor het kind. Zo wordt die boodschap gebracht, stel ik me voor. En dan denk je, Jolanda en ik zijn allebei ook moeder. Ja, als ze zoiets tegen mij zouden zeggen, dan zou ik zou ook wel over nadenken, maar ik zou ook wel denken, ja, als dit echt het beste is voor mijn kind, dan moet ik dat misschien maar doen. Want wat weet je er nou zelf van? Dat is toch ook heel moeilijk?
Ja. En soms zijn ook ouders, of dat zeggen artsen dan, dus dat ouders ze soms ook om vragen, omdat zij zo erg schrikken als ze er nog nooit van gehoord hebben. En denk van, oh ja, als ik het normaal dus aanhalingstekens kan laten maken, doe maar.
Ja.
Maar het is ook, dat vind ik soms moeilijk, omdat die artsen natuurlijk handelen zij vanuit het idee dat zij helpen en het beste doen. Maar het is een soort ja, eigenlijk overkoepelende vraag van klopt die zorg? En dat is dan niet op één persoon gericht.
Nee, zeker niet.
Ja. En ik had dus een regisseur die recent de tweede kind had gekregen. Mm-hmm. En die kon zich zo... Die herkende de hele tijd eigenlijk steeds van... oh ja, dat bevallen in dat ziekenhuis... terwijl dat dan weer een hele andere setting is... daar heb ik ook eigenlijk heel weinig te zeggen gehad over mijn lichaam.
Ja.
Dus dat ook zo bijvoorbeeld bij die geboortezorg... wat ik dan wel grappig vergelijking vond... omdat dat zo'n andere sector is. Maar ja. Ja, daar heeft die zorg, die medische zorg... wel dus heel veel geholpen in het, bijvoorbeeld het terugdringen van die moedersterfte. Maar daar is ook wel wat voor... ingeleverd. En zou dat een andere sector of zou dat bij mannen ook zo zijn?
Ja, dat we zeggenschap hebben moeten inleven.
Even doorbijten, mevrouw. Even doorbijten.
We denken sowieso in hokjes, hè? Want ik heb dan aangifte gedaan van mijn twee zoons. Maar ik denk altijd, waarom zou ik zeggen bij zo'n gemeenteloket of het nou een wat het geslacht is?
Ja.
Dat is toch raar? Ja. Waarom zouden wij dat willen weten? We willen daar allemaal weten hoeveel mannen of vrouwen zijn er in Nederland. Ja. Want wat doe je met die informatie?
Ja, hoeveel mensen zijn er?
Precies, hoeveel mensen wonen er in de gemeente, kan ik me voorstellen. Maar was de noodzaak van die indeling? Nee,
dat komt
zeg maar.
Ja, precies. Dat komt nog voort uit de tijd zeg maar, dat vrouwen bijvoorbeeld niet mochten stemmen. Zo, dat het nodig was. Maar die hele registratie eigenlijk nergens meer voor nodig.
Nog één vraag, want dat bleef bij mij hangen, Marleen. Want jij zegt, je maakt er een soort sketch van met die artsen dan in die voorstelling. Maar het is wel om een soort wraak te nemen op de medische wereld.
Ja, maar dat doet ze ook wel, hoor. Nee. Ja, dat doet ze wel.
Nee. Ja, maar dat is één scène. Nou, het was bovenal begon ik dus eigenlijk met dat ik dacht... ik wil dat dit een viering wordt. Want ik wil dat intersexe mensen hier komen kijken en denken van... wauw, wat is het eigenlijk leuk om intersexe te zijn. Mm-hmm. En dat was een beetje het contrast met dat verhaal van Herculine. Maar daarom zit ook eigenlijk in die hele voorstelling... dan smeer ik een glitterbaard op en dan een soort snor om die typetjes eigenlijk te maken... waardoor er ook een soort luchtigheid zit. Maar je mij ook ziet bewegen van... dan weer de ene persoon naar de andere. Dus eigenlijk als een soort viering van... oh ja, je bent niet maar één ding... of je hoeft niet maar één ding te zijn... maar je kan eigenlijk al die kanten op bewegen. En dat is natuurlijk ook wel veranderd... sinds de afgelopen 150 jaar... dat ik dus naar buiten ben gekomen met mijn verhaal... en dat ik applaus voor heb gekregen... en op een boot stond bij de Pride... wat ik het allerleukste ooit vond. Mm-hmm. Dus dat vieren van jezelf... en daartussenin bewegen... dat is wel echt natuurlijk iets... waarvan ik wel voel dat ik dat gekregen heb... en wat in de tijd van Herculine nog niet was. Dus daarom is het een poging om dat haar terug te geven.
Ja, je hebt er gekregen, maar je hebt ervoor gevochten, denk ik.
Ja. Maar daar moet je even... daarom zit die vraagstelling erin, omdat... de boosheid moet er eerst ook even kunnen zijn. En dat vind ik bij artsen soms ook, dat zij eigenlijk heel snel soms willen zeggen, ook vanuit ongemak van, maar dat was vroeger allemaal en nu moeten we vooruitkijken. En dan denk ik, we kunnen niet vooruitkijken als je niet die gevoelens even erkent van boosheid, van
zeker.
Onrecht.
En dat gaat dan niet om die ene arts specifiek, maar het gaat om de medische wetenschap. Maar daar moet je ook rekenschap van geven. En daar begrip voor tonen en enige mate van empathie laten zien. Dat helpt al in die stap voor om dan vervolgens inderdaad die stap voorwaarts te zetten.
De voorstelling, zeg maar. Hè? Want je zegt, als mensen eruit gaan, dan is we vieren het leven en laten leven. Dus iedereen moet komen kijken, denk ik. Waar kunnen ze het zien? Wanneer is de première? Wanneer ga je al die theaters in? Wanneer ga je al die ziekenhuizen in?
Ik ben dus 11 april in de VK-fabriek in Den Bosch. Dus dat is al heel leuk. En we zouden eigenlijk een première gaan op Podium Bloos in Breda. Maar die is verzet omdat de vergunning van het pand nog niet rond was. Dus dat komt of in april of in mei. Dus bijna ook al. Mm-hmm. Ik doe de Brabantse eigenlijk gewoon, toch?
Ja, want we hebben vooral toch wel luisteraars onder de rivieren. Maar waarschijnlijk op jouw website kun je daar de hele speellijst vinden?
Ja,
want als je nou denkt, ik ga toch een dagje naar Haarlem en ik wil het afsluiten met de voorstelling van Marleen. Dat is ook mogelijk natuurlijk. En het is Hendricks, moeten we even goed spellen volgens mij. H-E-N-D-R-I-C-K-X is het toch, hè?
Ja, klopt. Kijk, dat is wel de Brabantse... versie, toch? Ja, ja, trouwens, Brabant heeft alle versies wel.
Ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar de, nou, helemaal goed. Sowieso dus in Den Bosch op 11 april. We moeten nu meteen kaarten bestellen, Jolan, want anders is het daar uitverkocht als onze luisteraars allemaal weten dat de podcast online komt. Want wij gaan de podcast zo snel mogelijk posten. En nou, dan hopen we dat het ook helpt om weer nog nieuwe bezoekers naar jouw voorstelling te halen. Maar alleen wat ik denk dat die heel erg de moeite waard is. Ik was al enorm ontroerd en geraakt door het kleine stukje wat ik toen heb mogen zien. En ik kijk er in ieder geval naar uit om hem 11 april in zijn totaliteit te zien.
Ja, dank jullie wel. Dank jullie wel dat ik erover mag praten.
Nou, heel fijn. En een heel belangrijk verhaal om te vertellen, volgens mij. Dus, en je hebt een hele mooie invalshoek daarvoor gevonden. Want Herculien verdient ook een podium, volgens mij. En dat geef jij aan Herculien. Dus dat is hartstikke goed.
En even voor mij dan, hè, want jullie hadden al door. Ik denk dat een Franse titel is van de voorstelling, toch? Daar vermoed ik. Waar staat die voor in Brabants of Nederlands, even gezegd?
Oh, ja, nou, dat mag maar dus alleen toelichten.
buiten dat het ook lekker bekte, enfin Barbin. Als je het gewoon snel uitspreekt, is het ook, enfin is eigenlijk zo eindelijk. Dus eindelijk Barbin aan het woord.
Okay.
Dus in plaats van dat het na al die dingen die er over haar gezegd zijn, van eindelijk Barbin, het is aan jou.
Ja.
Dat was het idee.
Oké, nou, mooi.
Ja. Ga ik ons muziekje er voorzichtig in gooien en dan gaan we de wrap-up doen, Jolan. Wat zeggen we ervan?
Ja, gaan kijken.
Ja, simpel hè. Ja, dit is de makkelijkste wrap-up ever. Ja, wij gaan onze gasten van harte aanbevelen om naar jouw voorstelling te gaan. Of in Den Bosch, of in Breda, of waar dan ook in het Brabantse en boven de rivieren, want daar speel je hem ook. Wij danken jou nogmaals hartelijk, Marleen. En we sluiten natuurlijk wel af met een goed Brabants.
Houden we bedankt.
Olé, olé.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.